alweer een hele tijd terug, namelijk voor de zomervakantie, dat we samen elkaar Matteüs hebben opgeslagen. En dat willen we ook weer deze dag doen, want we zijn nog niet met het Matteüs-evangelie en ons thema, uw koninkrijk komen, klaar. Het Matteüs-evangelie heeft daar nog veel meer over te vertellen. Tot dusver hebben we gezien dat Matteüs bestaat uit drie grote redenvoeringen. Aan de ene kant de bergrede, die in Matteüs 5, 6 en 7 staat. Daarna een enorme rede van Matteüs 13, die over de verborgenheden gaat van het koninkrijk der hemelen. En aan het einde van Matteüs vind je ook nog in Matteüs 24, 25 de profetische rede van de Heer Jezus. Als je echter kijkt naar de gelijkenissen door het Matteüs-evangelie heen, dan zie je dat er een wonderlijke structuur in zit. Aan de ene kant zie je dat de Heer Jezus opeens, nadat hij verworpen is, verworpen wordt in Matteüs 12, waarin hij eigenlijk door iedereen beschuldigd wordt, dat hij alle wonderen en tekenen en krachten die hij doet, dat hij dat doet in de kracht en de macht van Beelzebul, en dat hij in die naam optreedt. Ze verwerpen hem. En je ziet dat de Heere Jezus dan iets wonderlijks doet. Hij begint vanaf dat moment in de Matteüs evangelie niet meer rechtstreeks tot de mensen te spreken en te verkondigen wie hij is. Maar hij begint te spreken in gelijkenissen. En we hebben gezien dat gelijkenissen volgens de Bijbel niet gegeven worden om juist dingen te verduidelijken, maar juist om dingen te verhullen. Om dingen te verbergen. Het zijn dan ook geen gelijkenissen betreffende het koninkrijk der hemelen, maar het zijn gelijkenissen betreffende de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het was verborgen. Verborgen, zegt de Heere Jezus, sinds de grondlegging der wereld, letterlijk, sinds de omverwerping van de kosmos. En hij gaat iets openbaren door middel van het ook nog te verhullen voor de scharen. Hij gaat ervan vertellen dat God eigenlijk al lang wist dat Israël het koninkrijk wat aangeboden werd en waardoor heel het Oude Testament aanwezig is en voorzegd wordt en waar de profeten van spreken, dat de Heer al lang wist dat dat koninkrijk zou worden geweigerd en dat de koning, en dat is hij zelf, de koning der Joden, zou worden verworpen. En dat ze niet zouden willen dat de Heer Jezus over hen koning zij. Daar begint hij dan over te spreken. En de eerste maal doet hij dat in Matteüs 13. En hebben we gezien dat dan 8 gelijkenissen ons voorgeschoteld worden door de Heer. En gelukkig zien we ook nog dat de discipelen soms na afloop en nog eens aan de Heer gaan vragen: wat bedoelt u nou met die gelijkenissen, Heer? En dat hij ze dan ook nog uitlegt. En die uitleggingen soms van die gelijkenissen zijn ook door Matteüs op schrift gesteld. Hij vertelt er 8. 4 ervan hebben we gezien. Vertelt hij uit het huis. 4 vertelt hij in het huis. 4 zijn negatief. 4 zijn positief. 4 gaan erover waarom Israël de Heer verwierp als koning. Waarom dat zij niet ingingen op de aanbieding van het koninkrijk der hemelen. En 4 gelijkenissen eerst worden ten tonele gevoerd. Dat de Heer zegt steeds, en nog een gelijkenis. Als ware nog een reden. En nog een reden. En nog een reden zit eraan vast. En hij legt de redenen, legt hij bloot. En hij laat ook zien waar de ontwikkeling van het koninkrijk door de eeuwen heen uiteindelijk op uitlopen. En dan zien we dat ze helemaal niet uitlopen op het oprichten van een koninkrijk van God, een koninkrijk van de hemel, waar God regeert op aarde. Nee, dat het uitmondt in een vals koninkrijk. Namelijk dat het een onnatuurlijke groei krijgt. Dat het wordt een boom waar de vogels des hemels in nestelen. En dat het uitmondt in een koninkrijk van Babel. Aan de andere kant laat de Heer Jezus ook zien dat we toch niet hoeven te treuren en dat de discipelen niet hoeven te treuren, want hij openbaart ook in 4 gelijkenissen die hij daarachteraan in het huis zegt, dat ondanks dat Israël het koninkrijk verwierp en de koning uiteindelijk zou kruisigen, dat er toch nog hoop is, want God zal zich toch in de toekomst over zijn volk ontfermen, want God doet iets heel bijzonders. Hij vindt een schat in een akker, hij vindt die, hij verbergt die weer, en die schat bestaat uit parels, en er zit zelfs een parel bij, een kostbare parel van grote waarde, die enorme betekenis heeft, ook in de eindtijd, en die ervoor zorgt dat er een sleepnet op gang komt in die eindtijd, dat er vele vissen uit de Volkerenzee worden gevangen. En dat het toch nog goed komt. En dat er toch nog hoop is. En dat de roeping van Israël, van Gods wegen uit, onberouwelijk is. En dat er toch in de toekomst, zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt, dat gans Israël behouden zal worden. En dat er hoop is. Dat niet de Satan, de tegenstander, de vijand, die eerst optrad in de eerste vier gelijkenissen, overwint doordat hij dat onkruid zaait, maar dat Christus overwint, omdat hij schriftgeleerden in de toekomst zal zenden, die in staat zijn, ja, uit het woord van God, oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen, die in staat zijn te kunnen leren over het oude verbond en over het nieuwe verbond, wat met Israël zal worden gesloten. Goed, daar hebben we de afgelopen winter, zal ik maar zeggen, de afgelopen periode, bij stilgestaan. Bij die gelijkenis, die 8 stuks van Matteüs 13. Toch zijn dit niet de enige gelijkenissen die in het Matteüs-evangelie staan vermeld. Er staan er namelijk nog veel meer. En u kent ze alle wel. En als je nou naar al die gelijkenissen in Matteüs-evangelie kijkt, dan valt op dat de Heer Jezus opeens 8 gelijkenissen heeft verteld die bij elkaar staan in Matteüs 13, maar dat er ook nog eens 8 zijn te vinden in de hoofdstukken Matteüs 20 tot en met hoofdstuk 25. Ook daar vind je 8 treenvolgens dat de Heer Jezus allemaal gelijkenissen predikt. En u kent die gelijkenissen wel. Het zijn bijvoorbeeld de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, de gelijkenis van de twee zonen, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. En deze 4 die ik nu opnoem, die vind je in Matteüs 20, 21 en 22. Eigenlijk voordat de Heer Jezus zijn profetische reden begint. En zo vertelt de Heer Jezus ook nog gelijkenissen die met nadruk veel meer ingaan op de toekomst. Op hoe dat koninkrijk der hemelen zal ontstaan. Hij geeft nog veel meer informatie. En dat weet je nog niet. Want als de Heer dan met zijn profetische reden begint, over zijn leer der laatste dingen, waar de discipelen naar vragen, dan midden in Matteüs 24 en 25, dat heeft u misschien wel eens gezien, kom je opeens gelijkenissen tegen. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de vijgenboom, die u allemaal wel kent, in Matteüs 24. Maar ook de gelijkenis van de getrouwe en de boze slaaf. Of de gelijkenis die u allemaal wel kent, en waar vaak over gesproken wordt, de gelijkenis van de 10 maagden. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. En natuurlijk ook de gelijkenis over de talenten. Ook die wordt in de profetische reden van die Jezus genoemd. Dus ja, en het is wonderlijk in dat Matteüs evangelie, die eerste 8 gelijkenissen die uiteenvallen in 2 groepen van 4, die corresponderen met die laatste 8 gelijkenissen, die ook uiteenvallen in 2 groepen van 4. 4 die aan de profetische reden voorafgaan, en 4 die in die profetische reden staan. Dat is natuurlijk verleidelijk om daar natuurlijk vanmorgen gelijk daar naartoe te gaan. En naar die 8 gelijkenissen daar te gaan kijken. Maar we moeten onszelf een beetje onze nieuwsgierigheid bedwingen. Want ik moet u eerlijk zeggen, het wonderlijke is dat tussen die 8 stuks aan het begin en 8 stuks aan het eind, er nog 2 gelijkenissen tussenin staan. Gelijkenissen die best wel moeilijk zijn te begrijpen. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Dat zijn een gelijkenis in Matteüs 15 Een gelijkenis wat gaat over het hart. En wat uit dat hart en wat uit de mond komt. En dat dat de mens onrein maakt. En een gelijkenis over een slaaf. Die wel vergeven wordt. Maar zelf niet een andere medeslaaf vergeeft. De gelijkenis, ik heb hem maar genoemd, van de niet vergevende slaaf. Ja. Een gelijkenis in Matteüs 18. En helemaal wonderlijk is dat als je dat zo ziet, dat er 8 links zijn, 8 rechts zijn. En nog 2 gelijkenissen daartussen. En dan vind je nog tussen die 2 gelijkenissen in, en dat is misschien wel het middelpunt van de gelijkenissen, dat is Matteüs 16... dat de Heere Jezus daar openbaart, en dat is eigenlijk een ommekeer in Matteüs, net zoals in Matteüs 13 het ook een ommekeer was, maar Matteüs 16, daar vind je ook een ommekeer, namelijk in Matteüs 16, vers 21, waar staat, Matteüs 16, vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen, dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Van toen aan. Ja, daarvoor had de Heere Jezus dat aspect nog niet aan zijn discipelen geopenbaard. Dat hij namelijk veel lijden moest ondergaan. Dat hij gekruisigd zou moeten worden. Dat hij gedood zou worden. En dat hij ten derde dagen zou opstaan. Ja, dat begint hij vanaf dat moment te openbaren. En het is wonderlijk als je naar die structuur van die gelijkenissen kijkt. Dat het middelpunt, een scharnierpunt, eigenlijk dit punt is. Van toen aan. En ook als je naar die gelijkenissen kijkt. Die gelijkenissen die ervoor staan. Dat zijn er 9. Dat zijn die 8 stuks van Matteüs 13. En die ene. In Matteüs 15, die gaan nog sterk over de verwerping. En de redenen van de verwerping en de weigering van het koninkrijk der hemelen. Waar lag dat nou aan? Terwijl vanaf dat scharnierpunt dat hier is openbaar dat hij gedood zou worden. De gelijkenissen die daarna komen. En met nadruk overgaan dat de Heer Jezus, de Zoon, zal worden gedood. En dat hij zal opstaan. En dat er daarom nog een toekomst is. En hoe die toekomst er dan precies zal uitzien. Nou, dit punt, dat vind je in alle evangelieën natuurlijk terug. Ook in Lucas, ook in Marcus, ook in Johannes zie je ergens steeds een keerpunt. Dat de Heer Jezus begint te openbaren en te vertellen aan zijn discipelen. Dat hij gedoopt zal worden, gekruisigd zal worden. Goed, ik stel voor dat wij gaan naar Matteüs 15, en dat we daar gaan lezen over die gelijkenis. Het is een gelijkenis, dat als je niet oppast, dan zou je er zomaar overheen lezen. Daarom laten we de gelijkenis maar lezen in zijn verband. En dan beginnen we in Matteüs 15, vers 1. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus, en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering, zelfs het gebod Gods? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is overgave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. En toen hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem, weet gij dat de fariseeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? Hij antwoordde hun en zeide, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan. Blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde leidt, zullen ze beide in een put vallen. Petrus antwoordde en zeide tot hem, verklaar ons de gelijkenis. Hij zeide, zijt gij ook nog onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatsen verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Tot zover. Ja, je zou er inderdaad haast overheen lezen. Het is gelukkig dat Petrus in vers 15 opeens gaat vragen aan de Heer. Petrus antwoordde en zei tot hem, verklaar ons de gelijkenis. En wat was nou die gelijkenis? Nou, de Heer die haalde hier de scharen bijeen en sprak toen in vers 10 de gelijkenis. En toen hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen, hoort en verstaat. Dan krijg je de gelijkenis. Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.
Ja.
Je ziet hier dat deze gelijkenis die hij spreekt, ontstaat vanuit die vraag die fariseeën en schriftgeleerden aan de Heer Jezus stelden. Het was een vraag betreffende het eten met ongewassen handen. En deze formalisten waren veel meer bezorgd over de ceremoniële wassingen, dat die precies moesten worden gevolgd, dan dat ze bezorgd waren over de vrucht van het hart. En wat is eigenlijk de vrucht van het hart? In het hart, wat vind je daar als het goed is? Liefde. En hoe wordt die liefde gewerkt? Nou, door geloof, hoop en liefde. En het geloof in Christus leidt tot hoop. En geloof en hoop mondt uit in liefde. In liefde van God, die God in onze harten uitstort. En waardoor we de dingen spreken. En het gaat er in deze gelijkenis om, en ook in de gelijkenis van Matteüs 13, wat er nou eigenlijk uit ons hart komt. Komt er nou uit onreinheid? Of komt er nou uit liefde, geloof, vergeving voor de ander? Hoe gaan we als het ware met de ander om? Dat stelt de Heer Jezus in die twee gelijkenissen, die tussen die twee acht gelijkenissen instaan, centraal. Hoe gaan de mensen, hoe gaan de gelovigen nou met elkaar om? Hoe gaan ze om met de dienstknecht van God? Hoe gaan ze om met elkaar? En hij grijpt aan wat deze fariseeën en die schriftgeleerden over de discipelen hebben te vertellen. Een hele deputatie is vanuit Jeruzalem vertrokken, speciaal met deze vraag, om de Heer Jezus hiermee te confronteren. Ze dachten, we hebben eindelijk wat gevonden waar we de Heer Jezus en zijn volgelingen op kunnen pakken. Ja. De overtreding van één minuscuul klein dingetje, klein puntje van de rabbijnse traditie, was in hun ogen verschrikkelijk. En nog veel erger dan notabene het breken van de wet van God. In antwoord op die scherpe vraag waar ze meteen mee komen, ze hebben het helemaal voorbereid. De deputatie vertrekt uit Jeruzalem, ze moeten waarschijnlijk een eind reizen, komen bij de Heer Jezus aan en zeggen daar, waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden. En de Heer Jezus zegt meteen terug, waarom overtreedt ook gij, ter wille van uw overlevering, het gebod Gods? Ja, de oppositie is hier vergaderd. De tegenstanders hebben zich verzameld en ze nemen vele pogingen in de Bijbel om de Heer Jezus op een fout te betrappen, maar nu hebben ze er echt één gevonden. Nou, je moet je voorstellen dat de Heer Jezus in zijn spreken, in zijn omgang met zondaars, met tollenaars, zelfs met hoeren, in plaats van dat hij omging met de schriftgeleerden en de fariseeën, ja, dat krenkte de trots van deze leraars van de wet. En continu als de Heer Jezus vanuit het woord van God spreekt en vanuit het woord van God leert, dan doet hij dat heel anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Waarom, zullen we deze morgen wel zien. Maar dat hij zo vrijelijk sprak en dat hij zo'n frisse, nieuwe blik gaf, zo concreet vanuit het woord van God zelf sprak, zonder overleveringen, zonder traditie, zonder allerlei leringen die geboden van mensen waren, die het woord van God alleen maar inkapselen en het woord van God voor de mensen gesloten maken en weghouden, sprak hij daar zo klip en klaar uit en zo helder uit. Oh, dat was een doorn in de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden. Want de scharen, die verwonderden zich erover, over al zijn wijsheid. En dat hij met gezag sprak. Hij sprak met gezag. Hij sprak als het ware met een, als een schriftgeleerde, waar die acht gelijkenissen van Matthäus 13 eindigt, als een schriftgeleerde die in staat is vanuit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen. Hij boeide de scharen. En de schellen vielen ze van hun ogen. Ze begrepen opeens het woord van God. Het blijkt dus dat de fariseeën en de schriftgeleerden hun gelegenheid hebben opgemerkt dat de discipelen de traditie niet hebben gehouden ten aanzien wat voorgeschreven was voor de wassingen voor de maaltijd. En dit grepen zij gelijk aan om de Heer hiermee aan te vallen. Vers 1 lezen we. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen, waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Ja, we kunnen best wel aannemen dat achter deze deputatie uit Jeruzalem de gehele organisatie, de hele secte van de fariseeën stond. Dat hebben ze helemaal voorbereid. Dit was niet zomaar een aanval. Dit is zorgvuldig gepland. En ze dachten hiermee de Heer Jezus te kunnen vangen. Monddood te kunnen maken. Als ware dat hij met een mond met vol tanden zou staan. Ja, de overlevering, de traditie, de overlevering die hier wordt genoemd, waar ze zelf zeggen, de overlevering der oude, die lag heel speciaal die nadruk op het wassen van de handen, ceremonieel, voordat je ging eten. Het is zelfs bekend dat rabbijnen soms als ze gevangen waren en niet in staat waren om die rituele wassingen die voorgeschreven zijn om die te doen, dat ze dan maar verkozen de hongerdood zelfs te sterven, ook al werd het eten voor ze neergezet. Het is bekend dat zelfs rabbies de hongerdood in gevangenschap verkozen, boven dat zij, als waren die wassingen der handen, die ceremonie, wilden overslaan. Ja. Ja, wat een vreselijke God, zeg ik dan maar, hebben die rabbijnen met elkaar uitgevonden. Een God die, notabene zelf, dat totaal niet in de schrift eist. Want het is overlevering, het is traditie. Ze zeggen het notabene zelf. Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouders? Ze zeggen niet, waarom overtreden uw discipelen het woord van God, de schrift, het Oude Testament, de wet van Mozes? Nee, helemaal niet. Je vindt ook niet in de wet van Mozes. Het is er allemaal bijgemaakt. En ook met het woord van God in conflict. Ja, de traditie, broeders en zusters, overleveringen, leringen van mensen, over God en over Gods woord maken altijd van God een karikatuur. Tasten altijd de natuur en het wezen van God aan. Verlagen hem. En maken hem tot een God die hij helemaal niet is. En waar andere mensen dan afkeer om krijgen. En daar niets mee te maken willen hebben. Hier komen ze dus aan met die traditie. En confronteren de Heer Jezus ermee. In hun traditie is dat een hele reeks aan voorschriften die aan die ceremonie vastzitten. Op minutieuze wijze wordt beschreven hoe precies gewassen moet worden. Welke hand het eerst aan de beurt is. De tijd van wassen. Hoeveel water er nodig is. Wat de volgorde precies is. En het was nou allemaal afkomstig uit bijgeloof. Dan ga ik onderzoeken wat de traditie, de Joodse traditie hier leert. Dan zit het vast aan bijgeloof. Namelijk dat in de slaap, als je slaapt, dat dan op de handen van je een demon, en die demon heeft nog een naam ook, dat hij daarop gaat rusten. En de rabbijnen leren dan dat je als het ware die demon door water te gebruiken van je handen moet spoelen, moet wassen. En dat nemen ze zo nauw, dat als je die wassingen, die traditionele wassingen niet doet, dat wordt gezien als een enorme zonde. En dat je zelfs dan ook jezelf kan verontreinigen en ook de gemeente kan verontreinigen. Het kan er zelfs toe leiden, als je dat niet doet, dat je wordt geëxcommuniceerd. En dat je uitgesloten wordt uit de synagoge. Nou, die Jezus had heel makkelijk misschien kunnen aantonen. En kunnen laten zien aan deze deputatie van farizeeën en schriftgeleerden. Dat wat zij daar allemaal leerden en dachten. Die overlevering van ouden, dat dat maar geboden van mensen waren. En rusten allemaal op bijgeloof. En dat het helemaal geen enkele zin heeft om dat te houden. Dat het wel goed is om je handjes te wassen voordat je gaat eten. Daar gaat het niet om. Maar niet heel die ceremonie die erbij hoort. En dat die gedachten die er allemaal aankleven niet correct zijn. Maar de Heer doet dat niet. De Heer die wil hun geweten bereiken. De Heer wil hun hart bereiken. En de Heer die wil blootleggen eigenlijk hun houding, hun hart, wat ze doen, hoe ze denken. Daarom zegt hij in vers 3, hij antwoordde hun en zeide, waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering het gebod Gods? Want God heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En ook wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt, wie tot zijn vader of zijn moeder zegt, het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord van God van zijn kracht beroofd, ter wille van uw overleving. Het woord God wordt van zijn kracht beroofd, door de overlevering. Ja, de les die de Heer Jezus de fariseeën wilde leren, is dat zij door hun overleveringen het woord van God schaden, van zijn kracht beroven. Krachtloos maken. En dat ze ook het, zonder het zelf te beseffen, zelfs het gebod van God gaan overtreden. En dat is altijd wat er geschiet als het woord van God opzij wordt gezet en ingekapseld wordt in allerlei leringen. De Heer die gebruikt hier het gebod mee, het eerste gebod, wat in de Bijbel staat, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Dat staat er eigenlijk in het Oude Testament. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Die Joodse overlevering, die had hier aan toegevoegd, namelijk, een zoon is verplicht zijn vader en zijn moeder te verzorgen, eten en drinken te geven, van kleding te voorzien, voor hun geheel en al te verzorgen. Nou, dat zegt het Oude Testament niet. Dat laat het Oude Testament eigenlijk vrij. Het Oude Testament zegt alleen, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. De overlevering maakt dus eerst nogal het nodige erbij. Daarna, zegt de overlevering, maar dat hoef je niet altijd te doen. Ze maken er een ontsnappingsclausule aan om wat ze eerst zelf voorgeschreven hebben, dat je voor je ouders helemaal moet zorgen op een oude dag. Dat je voor hun eten, voor hun hele levensonderhoud er helemaal in moet voorzien. Daar maken ze weer een ontklappingsclausule op, want ze zeggen, je hoeft dat niet te doen. Als je dat geld wat je eigenlijk zou willen geven ter levensonderhoud van je ouders, als je dat geeft als een offergave aan de tempel, als je dat geeft als een offergave aan de priesters, dan ben je er helemaal vrij van. Hè? Of dat je een eed zweert, waarin je een bepaalde gelofte doet, dat je een verplichting gaat nakomen, dan ben je ontslagen ervan om je vader en je moeder te eren. En de Talmud en de Mishnah beschrijven uitgebreid met heel veel praktische voorbeelden hoe een vader en een moeder uitgesloten konden worden van verzorging als de zoon een gift, een offergave deed of een eed ging zwoeren, dus dat het geld een hele andere loop ging nemen. Nou, hier zie je nou wat traditie doet, wat overlevering doet. Eerst wordt er aan het woord van God dingen toegevoegd die het woord van God niet zegt. En daarna wordt het met dezelfde snelheid weer van het woord van God afgehaald. Maar het neemt gelijktijdig het nodige uit het woord van God even mee. Het woord van God wordt krachteloos gemaakt. Er wordt meteen van gemaakt, nou als je dan zo en zo handelt, dan hoef je uiteindelijk wat in de Bijbel zelf staat niet te doen. Daarom noemt de Heer Jezus de Farizeeën, de schriftgeleerden in vers 7, huichelaars. Hypocrieten, huichelaars. Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij, omdat zij leren die geboden van mensen zijn. Let wel eens op, broeders en zusters. Er staat hier, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Denkt u dat het volk Israël besefte dat zij de Heere God met de lippen eerden, maar dat hun hart verre was van de Heere? Denkt u dat zij dat besefte? Nee. Vele Joodse gelovigen hier in die scharen, die zijn oprecht hoor. Vele gelovigen vandaag de dag zijn oprecht hoor. Ook al zou je ook over hen kunnen zeggen, je kent de Heere eigenlijk niet. Je kent maar een heel klein stukje van hem. Je eert de Heere wel met de lippen en je bedoelt het wel goed, maar je hart is verre van mij. Traditie, geboden van mensen, overleveringen. En let wel, broeders en zusters, wij hebben net zo goed de Joden boeken vol traditie hebben, heeft ook het christendom boeken vol traditie. Daar kan je bibliotheken mee vullen. We hebben een kerkgeschiedenis gehad van 2000 jaar, waarin talloze mensen vonden dat de Bijbel niet volledig was en dat ze maar van alles voor het dagelijkse leven erbij hebben verzonnen, hoe je allemaal wel en niet moet leven. Allemaal overleveringen. Allemaal traditie. En er is wat een traditie aan toegevoegd aan de Bijbel. Er is wat een ballast geproduceerd. En net zo goed, de schare hier die hier staat, last had eigenlijk van die mensen, de geestelijke leiders van het volk, die al die overleveringen in stand hielden en daar nog meer aan toevoegden. En daarmee het hele woord van God inkapselde, zodat het woord van God zelf voor hen onbereikbaar was. En de God in dat woord voor hun onbereikbaar was. En ver van hun afstond, staat tegenwoordig ook de Heer Jezus Christus vaak ver van de gelovigen af. Omdat er zoveel om dat woord van God heen wordt gepositioneerd. Het hele woord van God wordt ingesloten. Door allerlei overleveringen, allerlei traditie. En wij hebben vaak last in ons eigen leven om ook bij onszelf al die ballast en al die traditie als het ware af te pellen en weer terug te gaan naar het woord van God zelf, naar de Bijbel zelf. Vaak beseffen we het niet. Laat maar zien wat traditie bij Israël deed en wat traditie dan ook hetzelfde bij ons als gelovigen doet. Zoek maar eens op Matthäus 23 vers 13, waar Jezus ook over die fariseeën spreekt. Matthäus 23 vers 13. Waar staat: maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen, en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Waarom niet? Omdat al die traditie daarvoor staat. Zij zouden schriftgeleerden moeten zijn, die de deur wagenwijd openzetten. Die in staat zijn uit hun voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen. Maar in plaats van daar dat ze teruggaan naar het woord van God, gaan ze terug naar hun traditie. En komen ze ermee aan wat die rabbijn heeft gezegd. En wat die rabbijn heeft opgemerkt over de Bijbel. Zonder eigenlijk terug te gaan naar de Bijbel zelf. En Jezus die verwijt hen dat ze het koninkrijk der hemelen toesluiten voor de mensen in plaats van openen. En dat als er iemand is die binnen wil gaan. Want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelfs zijt gij niet binnengegaan en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Het zijn notabene leraars der wet, leraars van het woord van God. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben de sleutel der kennis weggenomen. Dat doet traditie. Traditie, overlevering der ouden, neemt de sleutel der kennis van het woord van God weg. Ze werpen die weg, zodat niemand het meer kan vinden. Het woord van God is gesloten. Men bouwt er van alles omheen. En als er mensen, als het ware, op dat woord van God zelf willen ingaan, ja, dan worden ze tegengehouden. Als ze op het koninkrijk der hemelen willen ingaan, op het woord van de heiland willen ingaan, dat met geloof gepaard gaan, ja, dan word je tegengehouden. En het is triest. Dat zo eigenlijk de schatten in de schatkamer van het woord van God door deze fariseeën en schriftgeleerden als het ware onbereikbaar werden gemaakt, dat ze de boel op slot deden, de sleutel wegnamen, zodat men helemaal geen kennis meer had. En dat is ook de klacht die God over zijn eigen volk heeft. Mijn volk gaat verloren, waarom? Omdat het geen kennis heeft, geen kennis des Heren heeft, geen kennis van mij heeft, omdat men het woord niet kent. En wat deed de Heer Jezus dwars tegen al die traditie in? Hij schoof die traditie, die overleveringen aan de kant. En hij ging in op dat woord van God zelf. Hij opende de schrift. En de mensen stonden verwonderd over zijn leer. En vaak zie je dat hetzelfde ook in onze tijd geschiet. Namelijk als er mensen zijn, schriftgeleerden zijn, leraars over het woord van God. Dat zij een sleutel nemen en het woord van God openen. Dan zijn er gelijk allerlei leraars der wet, allerlei schriftgeleerden, allerlei fariseeën die optreden in een farisistische geest. En die de mensen trachten tegen te houden. Met de traditie in de hand. Want het woord van God wordt niet geschaad, dat kennen ze zelf genees. Maar hun traditie en hun leringen daarover, die worden geschaad, die worden aangevallen, vinden ze. En ze zorgen ervoor dat niemand op die prediking kan ingaan. Bijvoorbeeld als Bullinger. Na jarenlang studie in zijn leven, vlak voor zijn leven, over 10 jaar voor zijn sterven, tot de slotconclusie komt, dat hij zelf zegt, ik heb talloze boeken geschreven in mijn leven, talloze uitleg gehad, maar ben er uiteindelijk uitgekomen, dat je de gemeente, het lichaam van Christus, niet moet laten beginnen in Handelingen 2, wat ik altijd heb gedacht, maar eigenlijk moet laten beginnen pas in Handelingen 28, omdat heel de Handelingen eigenlijk het Joodse volk Ami is, en je daar de gemeente van Christus niet vindt, dat Paulus dat pas daarna heeft geopenbaard als een verborgenheid. Nou, dan valt iedereen over hem heen. Hij heeft een frisse nieuwe blik. En hij wordt als het ware ongelooflijk neergesabeld tot op de huidige dag. En laten we wel zijn, broers, als wij dat met elkaar ook ontdekken. En dat we zeggen, God, die Bullinger die heeft toch wel gelijk gehad. Nou, dan word je uitgescholden als ultra-dispensationalist. Misschien heeft u dat woord al eens tegengekomen. Dat zeggen alle tegenstanders. Nooit van gehoord? Hij zegt het met zo'n smaal dat hij wel van gehoord heeft. Maar dan word je gelijk bestempeld als ultra. Als extreem. Nou, niemand wil bij een ultra groepering behoren of extreem zijn. Maar is het nou zo bijzonder dat iemand zegt, nee, ik leg de scheiding niet in op de Pinksterdag in Handelingen 2, maar ik leg hem pas aan het einde van de handelingen in Handelingen 28? Zeg je dan daarbij zoveel? Je gelooft nog steeds in dezelfde bedelingen hoor, waar die andere gelovigen ook allemaal in geloven. Alleen je legt hem een paar hoofdstukken verder. En dan komt er een lagollading over je heen. Waarom eigenlijk? Nou, dat komt omdat men allemaal teruggaat. Alle gemeenten in de wereld, ook in Nederland, alle kerken. Waar gaan ze naartoe? Voor hun fundament van het samenkomen elke zondag. Waar onze gemeenten zijn. Nou ja, de handelingen. En al die gemeentes die verlangen eigenlijk allemaal dat die geweldige dingen in hun hoger wat in de handelingen plaatsvonden, dat het eigenlijk bij hun ook moet gebeuren. Dat is voor hun een soort ideaal. Een ideaal wat er natuurlijk nooit komt. En dan zitten ze dan mee te stoeien. En dan leggen ze mee overhoop. En dan worden er allerlei geschriften en allerlei voorschriften worden er uit die handelingentijd gehaald. En ook zelf allemaal leringen bij verzonnen, want omdat de Bijbel daar verder helemaal geen informatie over geeft. Ja, dan gaan ze allerlei dingen opstellen, allerlei voorschriftjes maken. Net als de rabbijnen hebben gedaan hoor. En vullen dat helemaal in. En als er iemand als Bullinger of wij gaan zeggen, ja, maar dat moet je eigenlijk achter je laten. Dat moet je laten in de schrift waar het staat. En dat moet je nu niet nemen als een uitgangspunt voor vandaag. Overigens, dan ben je meteen in verweer met de traditie. Van 2000 jaar kerkelijke historie. En dan zijn de poppen aan het dansen. Dat weten we wel. De Farizeeën die dachten dan ook dat hier de Heere Jezus toch confronteerde met iets waar hij geen weerwoord op kon hebben. Hè? Ja, want naar hun traditieleer moest je altijd ceremonieel heel uitgebreid je handjes wassen. Voordat je ging eten. Niet voor je ging slapen, maar voor je eten. Ja. En ze hadden verwacht dat ze de Heer eigenlijk daar stond. Oh, ja, dat is waar, mijn discipelen die hebben dat inderdaad fout gedaan. Maar de Heer Jezus zegt dat helemaal niet. Nee. Ze hadden nooit verwacht dat hij zo scherp zou uithalen, met notabene een heel praktisch voorbeeld, notabene over het gebod van het eren van je vader en je moeder. En hij stelde aan de kaak dat overleveringen, hun overleveringen, juist het gebod van God, dat ze daarmee het woord van God zelf overtraden en het woord van God van zijn kracht beroven, krachteloos maken. En ten overmaat van ramp gaat die Jezus zich ook nog niet alleen richten tot die deputatie, maar roept hij heel die scharen, al die mensen die eromheen staan bij elkaar, dat doet hij in vers 10, lees maar mee, Matthäus 15. Matthäus 15, vers 10. En toen hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen, en hoor je gelijkenis, hoort en verstaat, niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Nou, dat was wel een klap in het gelaat van deze farizeeën. Ze namen er ook aanstoot aan, dat de Heere Jezus ze zo hard confronteerde. Want er staat achter, vers 12, toen kwamen zijn discipelen en zeiden hem, weet gij dat de fariseeën toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? Maar natuurlijk, de fariseeën werden aan publiek, werden ze hier vernederd. Ze werden gewoon van hun waardigheid ontdaan, tegenover de scharen. En iedereen zag dat de Heer Jezus hun vraag met een wedervraag beantwoordde en daarmee hun openlijk beschuldigde dat zij degene waren die het woord van God krachteloos maken, toesluiten, waardoor het volk verre van de Heere staat. Dat zij beschouwden zichzelf als de leidslieden van het volk. En met een paar woorden Laat de Heer Jezus hen zien hoe tegenstrijdig hun traditie, hun lering is met het woord van God. Het oordeel van de Heer over deze fariseeën en die schriftgeleerden is heus niet misselijk, want in vers 13 staat dat hij zegt: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan. Blinden zijn zij, die blinden leiden. En die een blinde en blinde leidt, zullen zij beide in een put vallen. Dat is het oordeel van de Heer over de geestelijke leidslieden van Israël en over het volk van Israël. Blinde leidslieden, die blinden leiden, die eigenlijk samen niet anders kunnen doen dan in een put vallen. En ik moet helaas zeggen, dat als de Heer Jezus zou kijken over de 2000 jaar kerkdienst met al zijn traditie, dat voorgangers die alleen maar stoelen en zich alleen maar druk maken in een farisistische geest, alleen maar over de christelijke traditie, over doop, over avondmaal, over pinkstergaven enzovoort, en daarmee meteen op de voorgrond komen, moeten oppassen dat zij niet eenzelfde oordeel van de Heer zullen ontvangen, dat hij ook over hen zegt: als je zo acteert, dan ben je een blinde. Die blinde leidt, dan verhinder je eigenlijk dat mensen op het woord van God kunnen ingaan. Dan nemen we de sleutel, dat kennis van het woord van God weg. En als er iemand notabene dan nog op in wil gaan, dan ga je nog tegenhouden ook. Er worden zelfs boekjes geschreven. En als je die boekjes dan leest, die gaan dan in tegen wat Bullinger en wij ook geloven en verkondigen. En dan lees je zo'n boekje. Ik heb het laatste keer nog eens gedaan. Ik kom, ga toch eens lezen. En dan maakt men zich alleen maar druk. Waarom? Omdat doop wordt aangevallen en anders wordt geleerd en te zien. Omdat avondmaal wordt aangevallen, anders wordt gezien. Omdat anders wordt omgegaan met de gaven. Noem maar op, daar maakt men zich druk om. Om die uiterlijkheden. Maar men vergeet in te gaan eigenlijk innerlijk op wat wordt geleerd. Uit het woord van God. Daar spreekt men niet over. Dat laat men dicht. Ja, het oordeel van de Heer Jezus over die Joodse leidslieden, over de fariseeën schriftgeleerden, is vernietigend. Ga je naar Matteüs 23, waar Jezus ook een heel hoofdstuk aan hen wijdt, dan kom je dat ze blinden zijn nog tegen. Want je leest in Matteüs 23 vers 16. Wee u blinde wegwijzers, die zegt: heeft iemand bij de tempel gezworen? Dat betekent niets. Hij noemt ze dus blinde wegwijzers. In vers 17 zegt hij: gij dwazen en blinden. En vers 19, gij blinden. Ze worden continu uitgescholden door de Heer Jezus. Ik kan niet anders zeggen. Dat ze blinde wegwijzers zijn, dat ze dwazen zijn, dat ze blinden zijn. En dat gaat zomaar door, vers 24. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. Nou, ze krijgen er van langs in het hoofdstuk. Niet te kort, ze zijn blind. En als Petrus dan gaat navragen, en dat is wel goed om daarop te letten, of de Heer Jezus nog eens wil verklaren wat de Heer Jezus eigenlijk met die gelijkenis van vers 11 bedoelde. Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Begrijpt de Heer Jezus die vraag van Petrus aan om niet te vertellen, houd dat vast, om niet te vertellen wat in het algemeen voor zonden uit het hart van de mens komen. Nee, hij gaat in op wat een fariseer die zich druk maakt om de traditie en de overlevering van mensen, wat uit zijn hart komt en hoe gevaarlijk zo'n man is. Dat legt hij bloot. Hij legt die gelijkenis uit die gesproken werd tegen de fariseeën. Houd het vast, want in het algemeen zie ik altijd als dit wordt uitgelegd, als hij eerst dan zegt in vers 17, begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijner plaats verdwijnt, maar wat de mond uitgaat komt uit het hart en dat maakt de mens onrein, want uit het hart komen, en dan krijg je een hele serie. Dan zie ik altijd als mensen dat gaan verklaren in de verkondiging, dat ze dan spreken over iedereen, over u en over mij. Nee, dat gaat niet over iedereen, dat gaat over een hart, een speciaal hart. Een hart van de fariseer. En uit het hart van de fariseer komen, dat zijn hele specifieke dingen, en daar kan je ze aan herkennen, boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En die dingen maken hem onrein. Die dingen die uit zijn hart komen, die maakt ook in zijn omgeving de zaak onrein. En daar gaat het hier over. Zoek nog maar eens op Matteüs 23 in dit verband. Over die reinheid van hart. Als die Jezus over die fariseeën spreekt, Matteüs 23, vers 25. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde fariseeën, reinig eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein zijn, of rein worden. Die fariseeër is van binnenuit niet rein. Hij zorgt wel dat zijn uiterlijk leven rein is en door een ringetje te halen is. Hè? Het zijn wit gepleisterde graven, hè? Zegt Jezus in hetzelfde hoofdstuk. Maar van binnen, ja, van binnenuit is het niet best, hè? Als je die graven opent. Hè? Dan zie je een lijk, dan zie je allerlei narigheid. Lees maar vers 27. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Nou, dat valt niet mee, om dat allemaal aan te horen. Het eerste wat de Heer Jezus openbaart, wat uit het hart van een farizistische geest komt, in Matteüs 15, dat zijn boze overleggingen. In Lucas 5, vers 22, Lucas 5, vers 22, daar lezen we. Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zei tot hen: wat overlegt gij in uw harten? Jezus die heeft steeds gezien, bij herhaling, lees je dat in de evangelie, dat de overleggingen van de fariseeën en de schriftgeleerden in hun hart, dat die overleggingen in hun hart boos waren. Wat overlegt gij in uw harten? In Matteüs 9... In Matteüs 9 vers 4, daar vermeldt de Heer Jezus: en daar Jezus hun overleggingen kende, zeide hij: waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Ze overlegden kwaad in hun hart. De overleggingen van de fariseeën waren boos. Die waren erop gericht om de Heer Jezus in een valstrik te vangen. Maar hij kende de overleggingen, de gedachten van hun hart. In Matteüs 12, vers 33. Matteüs 12, vers 33. Daar zegt hij: acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. En dan zegt hij tegen die fariseeën: adrengebroed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goed zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Hij verwonde zich erover dat ze af en toe ook nog iets goeds hier zeiden. Terwijl uit het hart van hen alleen maar boze overleggingen, alleen maar onreinheid kunnen voortkomen. In Lucas 6, vers 7. Lucas 6. Vers 7, daar staat: en op een andere Sabbat geschiedde het, dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. En misschien komt hij zo iemand ook wel eens tegen, hand helemaal verschrompeld, misschien door een ongeluk, misschien door geboorte. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem, of hij op de Sabbat genas, om een aanklacht tegen hem te vinden. Maar hij kende hun overleggingen en zeide tot de man wiens hand verschrompeld was: sta op en ga in het midden staan. Hij stond op en ging staan. En Jezus sprak tot hem: ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan. Toen zag hij hen allen rondom zich aan en zeide tot hem: strek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand werd weder gezond. En zij raakten volkomen hun verstand kwijt en spraken met elkander erover wat zij Jezus doen zouden. In plaats dat zij zich nou zeggen: het is geweldig, die man, zijn hand is genezen. Dat is toch een wonder van: heb ik jou daar? Jezus stelt ze nota bene in het midden. Staat er, ze raakten volkomen hun verstand kwijt. Mensen met een farizistische geest die geconfronteerd worden eigenlijk met de Heer zelf, met het woord van God zelf, die raken volkomen dan hun verstand kwijt. Want hun traditie van de Sabbatsleer, wat ze allemaal erbij hebben verzonnen, daar raken ze dan mee in conflict. En je ziet ook waar leidt dit toe. Dit leidt, broeders en zusters, dat je als mensen met een farizistische geest, die zo met het woord van God omgaan, waar gaat het toe leiden? Nou, dat leidt tot moord. Tot moord, zegt u? Ja, dat leidt tot moord. Die moord, dat is ook het volgende punt wat de Heer zegt, hè, in Matteüs 15, let op. Wat komt uit het hart voort? Eerst boze overleggingen, zegt hij. En daarna noemt hij moord. Boze overleggingen lopen uit op moord. Lopen uit op het vermoorden van Jezus Christus. Het kruisigen van Jezus Christus. Het woord hier voor moord is in het Grieks phonos en komt maar een paar maal voor in de schrift. Dat wordt gezegd onder andere van Barabbas. Maar het komt ook voor in die twee gelijkenissen die we later zullen behandelen. Die 8 stuks, waar we nu nog niet vandaag bij stilstaan, die van Matteüs 20 tot 25 staan. En dan in de eerste 4, daar wordt steeds over die moord en over moorden gesproken. De eerste gelijkenis waarover moord wordt gesproken is de gelijkenis van Matteüs 21, zoek maar op. De gelijkenis van die onrechtvaardige pachters. En daar vertelt de Heer in die gelijkenis hoe een heer van een huis een wijngaard bezat en die verpachtte. En toen het oogsttijd was, stuurde de Heer slaven naar de pachters voor de opbrengst. Tot 2 keer toe worden ze gestuurd, de slaven van de Heer des huizes. En wat doen de pachters met die slaven? Nou, die slaven die worden, die dienstknechten van die Heer, die worden vermoord, die worden gedood. En of het niet erg genoeg is, dan staat er in hoofdstuk 21, Matteüs 21, vers 38, dan zijn die slaven, die zijn gedood, dan zegt de Heer, ik begin maar iets eerder, vers 35, maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene en doodden de andere en stenigden een derde. Toen zond hij weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. De laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: mijn zoon zullen ze ontzien. En God de Vader stuurde zijn zoon, en hij dacht: mijn zoon zullen ze toch wel ontzien? Pas op voor een farizistische geest, want wat staat er? Mijn zoon zullen ze ontzien, vers 38. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkaar: dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Hiervoor zegt Christus wat er met hem gebeuren zou, in een gelijkenis. Dat die fariseeën en schriftgeleerden hem zouden nemen en hem zouden kruisigen buiten de legerplaats, buiten de wijngaard. Ik denk, als je fariseeër bent en je hoort zo'n gelijkenis van de Heer, ze stonden erbij, dan moet je toch wel gaan denken, toch wel gaan nadenken, wel tot geloof en bekering komen, of niet? Als je zo wordt blootgelegd, maar niks hoor. Ze hebben drommels goed door wat de Heer Jezus bedoelde en wie de Heer Jezus bedoelde. Want er staat in vers 45, het commentaar, vers 45 hier. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Dat begrepen ze. Ze begrepen dat de Heer Jezus hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen daar die hem voor een profeet hielden. Ze trachten de Heer Jezus te grijpen. Het loopt uit op moord. Moordenaars, niet alleen van de dienstknechten, de slaven, de profeten in het hele Oude Testament, maar ook de moordenaars van Jezus Christus. In die tweede gelijkenis die hier vlakbij staat, eronder staat in hoofdstuk 22, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal, is het ook moord. Daar lees ik in, worden ook slaven gestuurd. En we weten hier deze gelijkenis, wel welke slaven hier worden bedoeld. Er worden eerst slaven gestuurd in de evangelietijd. En later in de handelingentijd, tot twee keer toe, worden hier slaven gestuurd. Maar beide keren lees je, vers 6, de overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. Ja. In de handelingen zie je dat de apostelen worden mishandeld. Hoe vaak zijn ze niet gegezeld? Vervolgd, verdrukt, gestenigd, gedood, onthoofd, noem maar op. Het is gewoon verschrikkelijk. En wat lees je dan? En de koning werd toornig. Het heeft op plaats over Israël Gods toorn gebracht. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars. En stak een stad in brand, de stad Jeruzalem. Een stad van moordenaars. Een stad waar bloed aan kleefde. Die ze vergrepen hadden. Aan de gelovigen die ingingen op de boodschap van de apostelen. De boodschap over Jezus Christus de Messias. Ze hadden geroepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, ze hebben het geweten. Uiteindelijk. Ja, het woord van God, broeders en zusters. Bestuderen, uitgaande alleen maar van de traditie. En steunend op overleveringen die leringen van mensen zijn. Mondt altijd uit in fanatisme. Men wordt dan zo fanatiek dat men gewoon blind wordt voor de waarheid van het woord van God. Fanatisme leidt altijd tot vervolging van de ware gelovigen. In Matthäus 23, dat is een heel triest slot wat Heer Jezus over die fariseeën zegt en die schriftgeleerden, zegt hij in Matthäus 23 vers 29... Matthäus 23 vers 29. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Nee, nee, nee. Als we toen geleefd hadden, toen de oude leefde, nou dan hadden we niet meegedaan hoor, toen ze Jeremia gevangen zetten en hem mishandelden. En al die andere profeten, oh nee, we zouden geen profeet hebben gedood. Waar we nu allemaal mooie gedenktekeningen en mooie praalgraven voor oprichten. Ja. Zegt de Heer in vers 31, gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol? Slangen hadden gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Daarom zie, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen. En van hen zult gij anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Opdat over u komen alrecht het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde. Van het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie dat u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Het Oude Testament is één bloedbad, moeders en zusters, van dienstknechten van God, die stuk voor stuk werden vervolgd, gegezeld, mishandeld, vermoord. En de Heer laat het zien, dat loopt van Abel, dat bloedspoor, tot aan Zacharia toe. En we kunnen ook doorgaan, want de Heer voorspelt het ook hier. Dat is na zijn reden, hij zegt, ik zend tot u, en u zult ook weer met hen zo doen. Dat gaat in de handelingen zo door, en dat is in de kerkgeschiedenis zo doorgegaan. Hoeveel kinderen Gods zijn op een brandstapel gekomen, onthoofd, mishandeld, door de inquisitie, en noem maar op, allemaal in de naam van Jezus. Allemaal in de naam van God, allemaal in de naam van de Bijbel. En heden ten dagen is dat nog zo. Als ik de mails lees die ik soms op internet naar me toe krijg. Dan zijn er soms zijn er mensen zijn die zo fanatistisch zijn. Dat als ze me voor me zo staan, ze dan gewoon wat zouden willen aandoen. En als ik bij wijze van spreken zou oversteken hier in rood op een zebrapad. Zij zitten in de auto, dan geven ze gas bij. Dan rijden ze over je heen. Het is soms niet normaal. Dat is wat een farisistische geest doet. Die ruikt bloed. Broeders en zusters. En de keerzijde van de medaille is. Dat dat een geweldige waarschuwing voor ons is. Hoe wij zelf met de Bijbel omgaan. Hoe wij zelf met de ander omgaan. Want laten wij nou niet zelf vervallen alsjeblieft in een farisistische geest. En dat we zo naar de ander toe gaan. Dat we zeggen, ja, die leer van die Bullinger, die leer van het ultradispensionisme, dat is het helemaal. En dat we de ander even klitsklets met Bijbel om de oren gaan slaan. En dat we zo de ander, zonder enige liefde, tegemoet treden. Alleen maar met leer en niet met de Heer zelf in het woord van God. Dat is ook een waarschuwing voor ons. We moeten door nog even. Het is wel 12 uur, maar dat vindt u erg. Klein stukje door. Goed. Het derde wat gezegd wordt is echtbreuk. En ik koppel het gelijk aan het vierde, hoererij. Echtbreuk en hoererij wat uit het hart van de schriftgeleerde en de fariseer voortkomt. Weet u nog die keer, en dat gaan we niet opzoeken vanwege de tijd, maar weet u nog die keer dat de fariseeën en de schriftgeleerden een vrouw hadden gevonden en voor de Heer Jezus leidde? Een vrouw die op overspel was betrapt. Nou, die vrouw was met er ook wel eentje hoor, daar gaat niet om. Maar, hoe liep dat af voor die fariseeën? Nou, de Heer die zei één ding. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En daarna zweeg hij, en iets heel bijzonders. Hij had een stok en hij schreef voor zich in het zand. Ja, er wordt wel eens verschillend over gedacht wat hij opschreef, want er staat er niet bij. Maar er wordt misschien wel gedacht dat hij namen schreef. Bijvoorbeeld met een zonde daarachter van iemand die daar stond. Zou best kunnen, weet het niet. Kan. Maar in ieder geval, ze kozen allemaal het hazenpad. Te beginnen bij de oudste. Die ging het eerste maar vandoor. Die had het gelijk door. Die dacht dat je kan niet blijven. Het is bekend ook dat fariseeën en schriftgeleerden vaak op dat seksuele gebied, om zo maar te zeggen, van hoererij en echtbreuk waar hierover gesproken wordt, niet zo deugden. Dat ze de wet ook helemaal naar hun eigen hand zetten. De Bijbel is daar heel erg duidelijk in en laat zien dat als je met een vrouw trouwt als man zijnde, dat je ja, uiteindelijk wel je van die vrouw kan laten scheiden, maar dat het alleen maar op gronden kan van hoererij. Als het duidelijk is dat je vrouw overspel pleegt, hoererij pleegt, ja oké, dan geeft de Bijbel daar gronden voor, de wet van Mozes, om je dan van die vrouw te laten scheiden en haar die scheidbrief te geven. Hè, dat lees je bijvoorbeeld in Matthäus. Laten we nemen Matthäus 19. Er zijn verschillende gedeelten in de Bijbel, maar Matthäus 19. Matthäus 19, vers 3. Matthäus 19, vers 3. En er kwamen fariseeën tot hem, om hem te verzoeken. Dat is weer zo jammer, hè? Dan komen ze onder iemands gehoor, alleen maar met het doel, ja, om te verzoeken. Zit u ook zo hier om te luisteren naar wat er misschien in uw ogen allemaal mis is? Om dan een vervelende vraag te moeten stellen? Dat is een farizeeërse geest. Zo moeten we niet te samen komen. Maar zij kwamen wel zo tot hem. En gingen naar hem luisteren. Om hem te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Om allerlei redenen. Hij antwoordde en zeide, hebt gij niet gelezen dat de schepper hen van den beginnen als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harte toegestaan, uw vrouwen weg te zenden. Maar van de beginnen is het zo niet geweest. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan hoererij, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Dat is hetzelfde woord, echtbreuk. En wat uit het hart van die fariseeën voorkwam, was echtbreuk, was hoererij. U moet u voorstellen dat ze zagen een ander mooi mokkeltje, laat ik het maar zo zeggen, die zag er leuk uit. En ze gaven dan op bepaalde gronden, gaven ze dan een scheidbrief, hè, gaven ze aan hun eigen vrouw mee, konden ze weer trouwen met het volgende vrouwtje. Hè. En zo gingen ze ermee om. En de Heer Jezus die stelt dat hier bij hen aan de kaak. Er zijn meer gedeelten die hierover ingaan, dat blijkt dat de fariseeën het nogal op een loopje namen met het huwelijk. Maar het gebod luidt, gij zult niet echt breken. Maar de fariseeën die pleegden veel echtbreuken, gedreven door de begeerten van hun eigen hart. En ook het hele volk samen met hen pleegde in feite echtbreuk. Want hoe wordt dat hele geslacht van Israël ten tijde van de Heer Jezus genoemd? Het is een boos en overspelig geslacht. Waarom zijn zij een overspelig geslacht? Waarom kom je die uitdrukking verschillende malen in Matthäus tegen, in Lucas en Marcus? Waarom zijn ze een boos, maar ook een overspelig geslacht? Omdat ze altijd, heeft Israël, ook in het Oude Testament, ze lopen de afgoden achterna. Ze lopen de heren niet achterna, waarmee ze door als een verbondsvolk in een huwelijksverbond relatie mee zijn gekomen. Nee, ze plegen in feite geestelijke overspel door andere leringen achterna te rollen, andere goden te dienen. En het is wonderlijk dat Israël dat tot in het Oude Testament en ook in de tijd van de Evangelie deed. Ja. Hier zie je hoe dat voorkomt, echtbreuk en hoererij uit het hart van die fariseeën. Goed, we gaan door. Ik laat de rest even wat het is. Ik noem dan nog diefstal, dat is het volgende wat wordt gesproken. Nou, in Johannes 10, dat hoef ik niet op te zoeken, maar zien wij dat over die fariseeën wordt gezegd dat zij stelen, dat ze slachten en dat ze verdelgen. Dat ze van buiten inklimmen en dat ze kwade bedoelingen hebben met de schapen. Deze fariseeën, schriftgeleerden, deze voorgangers, deze geestelijke leidslieden, die lijken op heel wat leidslieden, broeders en zusters, vanuit onze kerkgeschiedenis. Die zich ook hebben verrijkt ten koste van de kudde. Geld. Diefstal. Wonderlijk is dat altijd met het voorgaan, met het dienen vermengd is. Stelen uit de collectekas eigenlijk. Stelen eigenlijk van geld wat de Heer toebehoort. Heel de kerstdienst, kan je dat zien. Als je op vakantie gaat, kom je menige kerk. Allemaal pracht en praal. Gaan we naar Rome. Het hele Colosseum is leeggestolen. Om de basiliek van de Sint-Pieter te kunnen bouwen. Allemaal roof. Allemaal diefstal. En die heeft die beschuldigde fariseeën ook. van diefstal. Wat aten ze op? De huizen van de weduwe. En daar was geld te krijgen. En wat maken ze van de tempel? Deze schriftgeleerden, deze fariseeën, deze wetgeleerden. Hoe zag de tempel eruit? Hoe noemt de heer Jezus dat? Nou, zoek dat maar eens op in Matteüs 21. Laten we dat toch nog lezen. Want tot 2 keer toe treedt de heer Jezus in zijn leven op. Heel bijzonder. In het begin van zijn optreden gaat hij naar de tempel en maakt hij een geesel. En gooit hij alles om. En jaagt hij deze rovers, deze dievenbende, de tempel uit. Maar dat doet hij ook nog vlak voor zijn kruisiging in Matteüs 21, vers 12. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten. Maar gij maakt het tot een rovershol, een hol van dieven. Dat zeg je letterlijk, diefstal. En je ziet hoe diefstal, geld gaat er altijd om. Ik heb al stukken gelezen, wat er geschat wordt, wat alleen al in de Verenigde Staten van Amerika, binnen het christendom, binnen het evangelisch christendom, blijf alleen maar bij het evangelisch christendom. Wat daar aan geld wordt ingezameld en wat daar omgaat, broeders en zusters, daar gaan miljarden om. Is niet te geloven hoeveel geld er omgaat. Dat is altijd wel zo geweest. En mensen in de farisistische geest die stelen. Stelen van de kudde. En dan zie je die Amerikaanse evangelisten ook rondrijden in een Rolls Royce. En hun geweldige, prachtige huisjes, landgoederen waar ze wonen. Bespottelijk. Of je nou naar de Rooms-Katholieke Kerk kijkt, met de pauze en een prachtige praal, of naar de evangelische wereld, is identiek. Maar dat doet een farisistische geest. Wat nog meer? Leugenachtige getuigenissen, zegt de Heer. Valse getuigenissen afleggen. Nou, dat deed ze ook bij de Heer zelf, want ik lees in Matteüs 26. Als de Heer Jezus wordt verhoord door het Sanhedrin. In Matteüs 26, vers 59. Dat is een groot hoofdstuk. Matteüs 26, vers 59. Wat doet dan de Hoge Raad als ze bijeen zijn om de Heer Jezus? Dan staat er, vers 59, de overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Vele valse getuigen traden op. En vaak wordt er in die geestelijke strijd rondom dat woord van God, als je op dat woord van God wil ingaan, wordt vaak zo op de man opeens gespeeld. Zo op de Heer Jezus wordt gespeeld. Zo wordt hij beklad. Zo worden wij als broeders, als wij ingaan op het woord van God, door mensen met de farisistische geest, wel ook beklad. En er worden ook valse getuigenissen over je heel persoonlijk gehouden. Worden dingen over je beweerd die je nooit gezegd hebt. Die je nooit gedaan hebt. Vele valse getuigen traden op. Daar krijg je mee te maken. Uiteindelijk komt er ook nog uit het hart van een farizist godslastering. Dat is Matteüs 15 vers 19. Godslastering. Ja, maar komt allerlei, juist door hun leringen, komt men tot het belasteren van God. Men gaat eigenlijk uitmaken hoe God denkt, wie God is, wat God wel en wat God niet kan. Men maakt allerlei conclusies over God. Allerlei gevolgtrekkingen die uiteindelijk de naam van God belasteren. Men komt tot talloze uitspraken, of dat nou is dat God dood is, met de hele God is dood theologie. Of dat nou bijvoorbeeld is, om maar dicht bij huis te blijven, dat God de schepper is van het kwaad, dat God de zonde in de wereld heeft gebracht om de mens daarmee te confronteren. Al dat soort uitspraken komt men toe, godslasteringen. Men denkt juist dat men door die hele leer die men dan bouwt en maakt, dat men God daarmee dient. Nee, men lastert juist God, godslasteringen. Goed, ik wil stoppen, want het wordt te laat, maar misschien dat we nog wel kunnen lezen in dit licht, als u dat nou zo gehoord heeft, dat uit het hart voortkomen van de fariseeën, dit soort dingen allemaal. Dat je dan diezelfde volgorde ook leest in Matteüs 19, als je zo'n tekst leest. En dat is wel wonderlijk, dat diezelfde volgorde erin staat. En lees die tekst ook eens zo. Want hoe wordt heel de wet samengevat? In Matteüs 19 lees je dan in vers 18. Als daar met die rijke jongeling die vraag wordt gesteld over de geboden, over de wet. Dan staat er in vers 18. Hij zeide tot hem, welke? Hij vraagt naar de bekende weg, die rijke jongeling. En dan zegt hij, Jezus, deze. Gij zult niet doodslaan. Lees het maar eens zo, hè. Met zo'n farizeeuwse geest. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben. Als uzelf. Wat komt er nou eigenlijk uit je hart? Boze overleggingen. Moord. Echtbreuk. Hoerij. Diefstal. Valse getuigenissen. Godslasteringen. Of komt er uit liefde? Liefde tot de naaste. Geloof, hoop. En het meeste ervan, het meer wat je overhoudt, liefde, de liefde. Lees ook zomaar met deze uitleg van Matteüs 15, die gelijkenis van de Heer, maar is Romeinen 2. Juist over Joden. Ook bijzonder om te lezen in dit. Romeinen 2. Romeinen 2 vers 17. En lees dit gedeelte maar eens over de fariseeën. Indien gij u dan Jood laat noemen. En laten we ook maar eens zeggen, niet alleen over de Joden praten, maar ook over ons. Indien gij u dan gelovige laat noemen. Steunt op de wet, steunt op het woord van God. U beroemt op God, zijn wil kent. Weet te onderscheiden waar het op aankomt, daar gij onderricht in de wet, in het woord van God geniet. En u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet, in het woord van God, de belichaming der kennis en der waarheid bezit. Hoe nu gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt. Ja. Laten we maar bij onszelf blijven, broers en zusters. Wie zijn we zelf? En hoe benaderen we de ander? Wat komt er dan uit ons hart? Onreinheid? Over natuur hebben we allemaal een arglistig hart, zegt Jeremia. Arglistigheid vinden we in ons hart. Maar als we door de liefde die de Geest van God in onze harten uitstort, de ander tegemoet treden, dan mogen er reine dingen uitkomen. En laat hier, wat Paulus hier zegt tegen de Jood, laat het ook maar op onszelf toepassen en ook nadenken. Hoe sta ik, handel ik niet in een farizistische geest? Want als je in een farizistische geest handelt en opereert, dan ben je alleen maar eigenlijk een sta in de weg voor God die de ander wil bereiken. Dan denk je misschien dat je het woord van God opent. Nee, je sluit het voor de ander. En je gooit de sleutel der kennis weg. En dan zijn we een hinderpaal voor de ander. En misschien zegt u, dat zal mij nooit kunnen overkomen. Nou, ik ken iemand in de schrift, die zal er anders over zeggen. Nou, je moet er inderdaad heel goed mee oppassen. Die zegt, ik heb het aan de lijf ondervonden. En zijn naam is Paulus. Hij heeft de prachtigste dingen geopenbaard in de schrift. Maar, hij was ook een vervolger van de gemeente Gods. Van die gemeente in de handelingen. En zijn leven lang droeg hij die feiten, dat met zich mee. En hij kende de gevaren om een fariseer te zijn. en zo te opereren, zoals de Heere Jezus hier aan die fariseeën liet zien. Laten we nooit daarin invallen, in zo'n geest, broeders en zusters. Laten wij steeds rein zijn en herstaan in onze gemeenschap met God. En dat we leven met een God. Open de Bijbel. En dat we zo de gemeenschap zoeken met de andere gelovigen. Amen. Bij de gelijk.